Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We hadden de vorige keer tot les 48 behandeld, dus ik ga nu verder met les 49 van Surah Al-Baqarah. Dat is het volgende vers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. De vertaling is: en vreest de dag dat de ene ziel de andere niet zal kunnen helpen, waarop voor haar nog voorspraak zal worden aanvaard, nog een losprijs zal worden aangenomen, nog zij zullen worden geholpen. Nu de woordelijke vertaling. Het eerste woord is wa, en dat betekent en. Wattaqu is dus samengevoegd. Attaqu is het werkwoord, dat betekent vrees. Wattaqu betekent dus en vrees. Yawman betekent de dag. Het voornaamwoord is op zich yawm, dat is onbepaald. En al-yawm, dat is dus wanneer het lidwoord erbij komt. Hier staat yawman, dus met een tanwin. Dat komt door de grammaticale functie van dit woordje, waardoor hier dus yawman staat. Maar wij kennen het, of jullie kennen het woord yawm wel, wat dag betekent. Dus yawman betekent dag, of de dag. La tajzi, la is een negatie, betekent niet. Tajzi is het werkwoord en dat betekent zal dienen. Tajzi betekent dienen. Dus la tajzi, omdat het over de toekomst gaat, vertalen we dit als niet zal dienen. Tajzi kan ook betekenen dienen als vervanging. Dus beide vertalingen zijn correct. Dus als vervanging dienen of gewoon dienen. Nafsun betekent ziel. Een ziel. Dus een onbepaald naamwoord. Als er stond el, nafs, en nafs, dan zou het bepaald zijn. Maar hier staat nafsun. Dus dat betekent een ziel. An is een voorzetsel. Het heeft verschillende betekenissen in het Nederlands. Het kan vertaald worden als voor of aan, afhankelijk van de context. Nafsin. Nafsin betekent andere ziel. Dus wat hier eigenlijk letterlijk staat, ziel voor ziel, staat hier letterlijk. Maar als wij de context bekijken, want er staat dat het niet als vervanging zal dienen. En wat zal niet als vervanging dienen? Of wie zal wie niet dienen? Dus één ziel zal de andere ziel niet dienen. Of niet als vervanging dienen. Eén ziel zal voor de andere ziel niet als vervanging dienen. Dus in die zin. Maar in het Arabisch, nafsun an nafsin, dat betekent één ziel voor de andere ziel. Zo wordt het dan vertaald. Shay'an. Shay'an betekent niets of helemaal niets. Wala betekent en niet. Yuqbalu, dat is een werkwoord, komt van qabala. Hij aanvaarde, yuqbalu, hij aanvaardt. Yuqbalu, hij aanvaardt. Minha, hiervoor. Minha, dus hiervoor. Shafa'atun. Shafa'atun betekent voorspraak of tussenkomst. Voilà, en niet yu'khadhu. Yu'khadhu betekent hij neemt aan. Minha, hiervoor. Adlun, een losprijs. Adl betekent onder andere losprijs, heeft verschillende betekenissen, maar in deze context betekent het losprijs. Voilà, en niet hoe zij, Yunsaroon, zij zullen worden geholpen. Even opnieuw herhalen. Wattaqu yawman, en vrees de dag. La tajzi. La tajzi nafsun an nafsin. Dat de ene ziel de andere niet zal dienen of niet zal helpen. Shay'en, helemaal niet. Wala yuqbalu minha, en zal niet hiervoor aanvaarden. Dus wala, en niet aanvaarden, minha hiervoor. Shafa'atun, voorspraak of tussenkomst. Wala yuqadu, en niet zal worden aangenomen, minha hiervoor. Adlun, een losprijs. Wala hum, en niet hum zij. Zijn persoonsvorm, zij, Yunsaroon, zij zullen worden geholpen. Enkele woorden, tajzi, wat ik net al heb uitgelegd als vervanging, tina, komt van het woord jaza, wat betekent voldoende zijn, voldoening geven, betalen, teruggeven of vergoeden. Het heeft verschillende betekenissen. Shifa'a, voorspraak, komt van shafa'a, en dat betekent hij sloot een ding aan een ander of maakte een koppel. Een adl, losprijs, betekent ook gelijkheid of gelijke compensatie of rechtvaardige losgeld. Dus vandaar, adl betekent ook rechtvaardig. Adl wordt ook gebruikt in de zin van het rechtvaardig handelen. Dus waarom het losprijs betekent, is omdat adl een rechtvaardige losgeld betekent of een gelijke compensatie. Een korte uitleg. Dit vers is heel belangrijk, want Allah spreekt hier de Israëlieten aan. De Israëlieten beweerden de nakomelingen te zijn van de profeten. Met Israëlieten wordt uiteraard Joden bedoeld. Allah zegt dat hij hen veel speciale gunsten heeft geschonken en dat hij hen boven andere volkeren heeft gezet die in hun tijd leefden. Dus dat hebben we gezien in de voorgaande verzen. Uiteindelijk hebben zij de beloofde profeet niet geaccepteerd en hebben ze hun verbond verbroken. Ook dit hebben we gezien in de voorgaande verzen. De beloofde profeet is gekomen om de voorspellingen in de Bijbel te vervullen. Zij zijn dus van een favoriete positie naar een vervloekte positie gegaan. En ze moeten zich nu klaarmaken voor het resultaat van hun daden. De Joden worden gewaarschuwd voor de dag van vergelding, dus zoals in het begin van het vers staat, zoals we hier zien, en vrees de dag, dus daarop worden zij nu voorbereid. Wanneer zij alleen voor Allah zullen staan, er zal dan geen bemiddeling voor hen zijn. Het feit dat zij het nageslacht zijn van heilige mensen zal hen geen voordeel bieden. Er zal ook geen vervanging of losprijs zijn voor hen. Het zal een vreselijke dag zijn voor hen die Allah's boodschapper hebben ontkend. Op die dag zullen de eigen daden gelden. Dit is dus de uitleg van het vers. Nog even als extra uitleg. In dit vers zien we dat er wordt gesproken over vervanging, over losgeld en voorspraak. Dus waar komt dat vandaan? Dat zijn dus alle zaken waarvan een crimineel mogelijk gebruik kan maken om zijn vrijheid te krijgen. En dat zal niet gelden op de dag van vergelding. Dus een crimineel die probeert zijn schuld te ontkennen door iemand anders de schuld te geven, of iemand anders neemt de schuld op zich. Hierover zegt de Koran: geen ziel zal een andere ziel dienen of vervangen. Dus de crimineel die schuldig wordt bevonden, moet zijn eigen straf uitzetten in het hiernamaals. Als tweede hoopt de crimineel op voorspraak of tussenkomst van een invloedrijk persoon of hoopt op een pleidooi. Hierover staat dat er geen tussenkomst of voorspraak zal gelden in het hiernamaals. En de derde manier is losprijs betalen in ruil voor vrijheid. Hierover zegt de Koran dat er geen losprijs geaccepteerd zal worden. En als laatste probeert de crimineel te ontsnappen. En dat is ook niet mogelijk, want er zullen geen helpers zijn in het hiernamaals. Als opmerking wil ik er nog bij zeggen: er kan wel een voorspraak zijn door de profeten in het hiernamaals. Alleen zij zijn heilig en kunnen pleiten voor ontgelding voor een zondaar. Wanneer deze persoon anders wel een gelovige is van de profeet, maar een zonde in zijn leven heeft begaan. Alleen een heilig persoon, met andere woorden profeten, kunnen bij Allah pleiten voor vrijheid van iemand. In deze tijd is de enige die kan pleiten voor iemand de heilige profeet, want Allah is genadevol. Dan vers 50. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. De vertaling: en toen wij u redden van Farao's volk, dat u met bittere marteling kwelde, uw zonen dodend en uw vrouwen sparend. Hierin was voor u een zware beproeving van uw Heer. Wa is betekent en wanneer. Najainakum. Najainakum kunnen wij opdelen in najaina en kum. Najaina is het werkwoord, wat betekent wij verlosten. Kum betekent jullie. Wij verlosten of wij redden. Min Ali Fir'auna. Min betekent van. Ali Fir'auna betekent het volk van de farao. Yasumuna kum. Yasumuna is het werkwoord. Het vervoegt een meervoud. Mannelijk, dus tweede persoon, derde persoon. Tweede persoon. Zij kwelden, dus mannelijk. Kom jullie. Yasu muna kom. Zij kwelden. Kom jullie. Su'an, een bittere al-azab. Al-azabi. Al-Azabi heeft verschillende betekenissen. Marteling, kwelling of straf zijn alle drie correct. Su al-Azabi, een bittere marteling of bittere straf of kwelling. Yuzabbihuna is weer een werkwoord. Dat betekent zij doden of zij slachten, letterlijk. Abna'akum. Abna'a is het meervoud van ibn. Ibn is zoon, één zoon. Abna is meervoud, dus meerdere zonen. Kum is een bezit, geeft bezit weer hier. Abna'akum, jullie zonen. Wa yastahyuna, weer een werkwoord. Wa betekent en. Yastahyuna, zij spaarden of zij redden. Nisa'akum, jullie vrouwen. Nisa'akum, jullie vrouwen. Wafi, en daar, wafi zalikum, en daarin voor jullie, letterlijk vertaald. Wa betekent en, fi betekent in, dhalik betekent is een verwijswoord voor iets wat dichtbij is. Dus hier, wacht hè, nee, iets wat verderop is. Dus dhalik, daarin, fi dhalik, daarin, kom jullie. Dus wa fi dhalikum, en daarin is voor jullie, bala'un, een beproeving. Min rabbikum, min van rabbi, heer, kom jullie. Dus van jullie heer. Azim, grote. Dus de azim verwijst naar bala'un. Het is een bijvoeglijk naamwoord, verwijst naar bala'un. Dus bala'un azimun, een grote beproeving. Ja. Even herhalen. Wa is najjaynakum? Wa is en wanneer najjaynakum wij jullie verlosten of redden? Min ali fir'auna, van het volk van de farao. Yasumunakum, zij kwelden jullie. Tu al-azab, een bittere kwelling. Yuzabbihuna, en zij doden. Abna'akum, jullie zonen. Wa yastahyuna, en zij spaarden. Nisa'akum, jullie vrouwen. Wa fi dhalikum, en daarin is voor jullie. Bala'un, een beproeving. Min rabbikum, van jullie heer. Azimun, een grote beproeving. Ik ga hier snel overheen gaan. Ik ga alleen stilstaan even bij Ali Fir'auna. Al betekent familie, volgelingen of onderdanen. Verwijst naar mensen die onder de controle of leiding van iemand staan. En farao, dus Fir'aun, is geen persoonlijke naam, maar een titel voor de koningen van het oude Egypte. De farao waar Mozes mee te maken had, wordt geïdentificeerd als Ramses II. De uitleg hiervan het benadrukt de zware beproeving die de Israëlieten ondergingen onder het bewind van de farao's, waarbij hun mannen werden gedood en hun vrouwen werden gespaard, wat een ernstige vorm van onderdrukking en leed vertegenwoordigt. In deze verse worden de Israëlieten herinnerd aan de zegeningen die God hen heeft geschonken, met nadruk op hun bevrijding van de farao en zijn volk, die hen zware beproevingen oplegden. De farao liet de mannelijke kinderen van de Israëlieten op gruwelijke wijze doden, zoals ook in de Bijbel wordt beschreven. Dit omvatte onder andere het bevel om de jongens te wurgen of in de rivier, in het rivier te werpen. De Koran gebruikt hiervoor het woord zabaha, wat betekent slachten, wat symbolisch staat voor de wrede manier waarop de Israëlieten werden behandeld, alsof ze beesten waren. God herinnert de Israëlieten eraan dat hij hen van deze kwelling heeft bevrijd en dat hij zijn belofte aan Abraham volledig heeft nagekomen. Echter, toen de Israëlieten zondigden en ondankbaar waren, trok Allah zijn gunst terug en gaf het geschenk van profeetschap aan de nakomelingen van Ismaël, hun broeders. De Koran benadrukt ook het feit dat niet alleen farao zelf de beproevingen oplegde, maar ook zijn volk. Hoewel de farao zelf verantwoordelijk bleef. Dan ga ik toch vers 51 ook snel behandelen. We hebben nog even de tijd. Wa is faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. De vertaling is: en toen wij de zee voor u spleten en u redden en farao's volk lieten verdrinken, terwijl gij toezaagt. Wa is betekent en wanneer. Faraqna, dat is het werkwoord. Het is vervoegd in het verleden tijd. Farakna betekent wij splitsten of wij deelden. Bikum voor jullie. Farakna bikum. Wij splitsten voor jullie. Al-Bahra, de zee. Al-Bahra, de zee. Fa'anjaynakum. En wij verlosten jullie. Of en wij redden jullie. Dus fa kan vertaald worden als dus of en. Anjaina, dat is het werkwoord. Wij redden. Kom jullie. Wa agrakna, en wij lieten verdrinken. Het is weer vervoegd in het verleden tijd. Wa agrakna, en wij lieten verdrinken. Ala Fir'auna, het volk van Farao. Wa antum, en jullie, dan zoroen, zagen toe. Als in de Koran op deze manier staat, wa antum tanzuroon, dan kan het ook vertaald worden als terwijl jullie toezagen. Maar letterlijk betekent het wa antum en jullie tanzuroon, jullie zagen toe. Dit is een korte, dus volgens mij, ik hoef het denk ik niet te herhalen, dus ik ga meteen naar de uitleg. In dit vers herinnert de Koran de Israëlieten aan de wonderbaarlijke redding die Allah hen schonk toen hij hen bevrijdde van de Egyptische farao en zijn volk. De Israëlieten waren op de vlucht naar het beloofde land. Toen ze door farao's leger werden achtervolgd, bij het bereiken van de Rode Zee werd de zee gesplitst door Allahs wil, wat de Israëlieten de gelegenheid gaf om over het droogland naar de overkant te trekken. De farao en zijn leger volgden hen, maar de zee kwam terug tijdens vloed en verdronk hen. En zij verdronken. De Koran gebruikt het woord farakna, we splitsten, om te beschrijven hoe de zee zich terugtrok door eb, waardoor zandduinen zichtbaar werden. Toen de Israëlieten veilig hadden overgestoken, keerde het water terug en vernietigde het de achtervolgende Egyptenaren. En dit incident wordt ook in de Bijbel vermeld, zoals hier ook de referentie staat in Exodus 14 van 21 tot 30. De woorden van de Koran benadrukken dat dit wel een goddelijk wonder was, maar dat het wel plaatsvond in overeenstemming met natuurlijke wetten. Dus eb en vloed. Het is niet zo dat het een wonder was in de zin van dat het anders nooit kan gebeuren en dat het een hele grote wonder is tegen alle natuurwetten in. Dus dat klopt niet. Het is wel een wonder, maar wel in overeenstemming met de natuurlijke, met de natuurwetten. Een soortgelijk incident vond ook plaats in het leven van Napoleon, toen hij bijna werd opgeslokt door de snel terugkerende getijden op dezelfde locatie in de Rode Zee. En tot slot benadrukt de Koran in dit vers dat de Israëlieten getuigen waren van dit grote wonder, maar dat ze toch ondankbaar bleven jegens Allah en zijn profeet. Dan gaan we volgende week verder met met vers 52 en vervolg. Dat gaat nog verder op het verhaal van de Israëlieten en Mozes. En dan wil ik degenen die voor deze les aanwezig waren bedanken. Jazakallah voor jullie aanwezigheid. En dan degenen die nu weggaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.